Misschien herinner je het nog, het is nog maar kort geleden, maar we hebben 2025 afgesloten met het nadenken over een paar versen uit Psalm 89. Een lied waarin Ethan ons voorhoudt om alle dagen te tellen vanuit het juiste perspectief. Om de dagen, onze dagen te tellen vanuit het perspectief dat God trouw is, dat God goede tieren is. En ons elke dag bewust te zijn van zijn almacht. We gaan nog wat verder terug in de tijd. In september, oktober zijn we gestart als nieuw werkjaar, met het nieuwe werkjaar. Met na te denken over een serie. Een serie hebben we toen gehad over 2 Petrus 1. Groeien in toewijding. Dat is ook de focus die nog steeds er staat. Nog steeds ligt voor ons als gemeente. Dat we willen groeien in toewijding. En bij het eerste brief de tweede brief van Petrus hebben we een paar elementen van, ja, hoe kun je die groei nu stimuleren, naar voren gehaald. En het eerste 2 versen ging vooral over Gods goede tierenheid en Gods genade. Psalm 89 is eigenlijk weer een aanscherping, een terug in herinnering brengen, dat gedeelte van 2 Petrus 1. Ethan geeft ons ook weer dat de dragers van groei en toewijding, dat zijn eigenlijk die 3 elementen. Dus hou je focus op groei en toewijding, dat betekent dat je oog moet hebben en houden voor Gods almacht, voor Gods trouw en voor Gods goede tierenheid. En dat we dat niet uit het oog verliezen. Want als we dat anker in ons leven, dat God almachtig is, dat hij trouw is en dat hij goede tieren is, wat allemaal in optima forma naar voren komt in het leven van de Heer Jezus Christus. Als we dat uit het oog verliezen, dan raken we ons anker kwijt in ons leven. Het is goed om dat vast te houden, het hele jaar door, ook in 2026. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken, een stuk uit de brief van Paulus, Efeze 3, vers 14 tot en met 21. Efeze 3, vers 14 tot en met 21. En je leest dat weer maar mee en denk dan maar, ga maar mee in mijn gedachten vanuit het kader dat de Heer ons wil stimuleren om te groeien in toewijding. Dat hij daarmee bezig is, persoonlijk, maar ook als gemeente. Efeze 3, vers 14 tot 21. Femke Keldenich, wil jij dat met ons lezen? Ja, dat is moeilijk, hè, als je er 2 hebt. Dan moet je iets bedenken om te bedenken. Anders zou ik zeggen Femke van Paul. Jammer. Amen. Laten we ook samen bidden. Heere God, we willen uw koninkrijk zoeken in ons leven. We willen niet leven op koffie, op oliebollen of op andere eten. Maar we willen leven op het woord van u. Heer, en we verlangen ernaar om dagelijks die vertrouwelijke omgang met u te hebben in ons gebed. Heer, zo zitten we ook nu vanmorgen bij elkaar om u de eer te geven. Maar ik wil u ook bidden of u ons hart ontvankelijk maakt voor uw woord. Mijn hart ontvankelijk maakt voor uw woord. Heer, en of u ons helpt bij het luisteren en mij helpt bij het spreken. Maar Heer, ik wil u bidden, wilt u die houding in ons uitwerken die Samuel ook heeft gehad. Heer, die houding van spreek Heer, want uw gemeente hoort. Dat u zo tot ons spreken, in Jezus naam. Amen. Paulus buigt zijn knieën. Dat is gelijk in het eerste waar hij mee bezig valt. Hij buigt zijn knieën. Een gebedshouding die je heel vaak tegenkomt in de Bijbel. Mensen die knielen. Mensen die knielen voor de Heere God. En door te knielen willen zij belijden, u bent de machtige. Willen ze zich nederig opstellen ten opzichte van de Heere God. Willen ze aangeven van u verwachten wij het. U bent de Heer, u bent de Almachtige, u bent de Koning der Koningen. U bent de Heerser over het heelal. Het is ook goed om zelfs daarin te oefenen, om in ieder geval in geestelijk opzicht te knielen voor de Heer. Maar soms kan het helpen om dat ook gewoon feitelijk te doen. Waardoor je ook bewust wordt van de grootheid, de majesteit van de Heer God, ook in je persoonlijk leven. En wat ik zo indringend vind, is dat Paulus dan mee begint, om deze reden buig ik mijn knieën, die gebedshouding die in het hele Bijbel tegenkomt, die spreekt van ontzag van Heere God, en dat hij tegelijk zegt voor de Vader. Dat die nederige houding, dat besef van God is almachtig, God is degene die regeert, die alle macht heeft en ik ben maar klein en nietig, dat hij de Heere God toch Vader noemt. Vader. En in ons leven is het vaderbeeld beschadigd. Beschadigd door vaders om ons heen, vaders in ons eigen leven, waardoor ons vaderbeeld beschadigd is geworden. Maar onze Vader in de hemel, de Vader van de Heer Jezus Christus, die ook Paulus hier Vader noemt, is volkomen rein, is volkomen heilig. Hij doet wat een vader behoort te doen. Hij is een God die zorgzaam geeft, zorgzaamheid geeft. Hij is een vader die veiligheid biedt, die bescherming geeft. Hij is een vader die betrokkenheid toont in alle facetten van je leven. Tot die vader richt Paulus zich. En het vaderbeeld bij ons kan allerlei vervelende dingen oproepen. Soms ook mooie dingen oproepen. Maar wees je bewust, hoe je ook in het leven staat, hoe jij je vader ook hebt ervaren, dat de Vader van de Heer Jezus Christus een vader is zoals een vader bedoeld is. Een zorgzame vader. Een vader die veiligheid biedt. Een vader die betrokkenheid toont. Een vader die bescherming geeft. En dat mag ons bemoedigen in 2026. Met alle onzekerheden die op ons afkomen, persoonlijk, onzekerheden binnen de kerk, onzekerheden in het maatschappelijk beeld. Ik denk dat we allemaal wel geschokt zijn door dat wat Trump gedaan heeft in, of Amerika gedaan heeft in Venezuela, dat dus zomaar kan gebeuren. En dat geeft al aan dat er allerlei dingen in de wereld gaande zijn waar wij geen grip op hebben en die ook ons leven zullen beïnvloeden. Maar we mogen met een gerust hart, zoals Paulus hier doet, dat in vaders handen geven, aan vader geven. In de bewustheid dat we een vader in de hemel hebben die zorgzaam is, die bescherming biedt, die betrokkenheid toont, maar die ook alle macht heeft. Naar wie elk geslacht, vers 15, in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Een manier om te zeggen van alles heeft zijn bestaan, zijn oorsprong in hem. Een manier waarmee Paulus duidelijk wil maken Die Vader heeft alle macht. Die Vader heeft alle autoriteit. Die Vader heeft alles in zijn hand. Hij is soeverein. En hij regeert het heelal. Ook al zijn wij de dingen die gebeuren, snappen we niet altijd. Maar we mogen ons vastklampen met Paulus aan dat gegeven. Dat hij Vader is en dat hij alles in zijn hand heeft. Ook de dingen die wij niet begrijpen. Ook de dingen waarvan we het perspectief nog niet zien. Tegelijkertijd is deze gebedshouding van Paulus een aanmoediging voor ons om bij alles wat op je afkomt, of het nou een nieuwe baan is, een nieuw huis, een andere manier van leven, een andere invulling van je tijd, bij alles wat op je afkomt, of het nou ziekte is, of teleurstelling, of tegenslagen, om je daarin uit te strekken naar de Heere God. Om je daarin uit te strekken naar God en aan hem te vragen of hij met je mee wil gaan. Als een zorgzame vader. En je merkt dat Paulus dat doet met vertrouwen. Hij legt het in Gods hand vanuit de vertrouwen. Hij zegt, om deze reden. En die reden vinden we dan in de verzen daarvoor. Ik ga ze niet meer jullie lezen. Maar die versen daarvoor getuigen hoe hij onder de indruk is van de krachtige werking van Gods genade. Hij spreekt in vers 8 over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Die onnaspeurlijkheid, die zit hem in het feit dat de Heere Jezus door het genade wat hij bewerkt heeft en de genade die hij verder uitwerkt, zondige en beperkte mensen gebruikt, vormt, zodat ze samen de veelkleurige wijsheid van God bekendmaken aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. De hemelse gewesten is vol met overheden en machten. Overheden en machten die zich onderwerpen aan de Heer Jezus, aan de Heere God. Maar ook overheden en machten die zich verzetten tegen God. En hij wil jou met al je beperktheid. Hij wil mij, hij wil u met alle fouten die je maakt. In Christus gebruiken om daar te proclameren de wijsheid van de Heere God. En die wijsheid bestaat erin dat hij onbekwame en nietige mensen door Christus bekwaam maakt, nuttig maakt, om zijn grootheid te verkondigen. Ik probeer dat eens tot je door te laten dringen. Dat Christus door jou, door mij, door ons als collectief, plaatselijk, door hem, door zijn gemeente, over de geschiedenis heen en wereldwijd, die veelkleurige wijsheid van God bekend wil maken. Tot in de verste uithoeken van het heelal. Want juist in het nietige, juist in het zondige, juist in de mensen die falen, wordt zichtbaar wat genade doet. En wat genade, Gods genade, teweeg brengt. Genade zien wij vaak in de context van mijn zonden zijn vergeven. En dat is belangrijk om dat vast te houden. Dat is genade. Dat je zonden zijn vergeven door het bloed wat de Heer Jezus bracht op het kruis van Golgotha. Daar staan we straks stil. Maar genade is ook Gods handelen, Gods kracht. Om van jou een geredde zondaar een heilige te maken. Daarin werkt ook Gods genade. Dus Gods genade stopt niet door jou het heil te geven dat je kind van hem mag zijn, van zijn vader mag zijn. Maar die genade is een bron, is een reservoir waar God uit gebruikt, waar God uit put om jou te vormen tot zijn beeld. Tot het beeld van Jezus. Ook dat is genade. En Paulus schrijft daar vaak over. En omdat Paulus zo onder de indruk is van die genade, bidt hij met vertrouwen. Buigt hij met vertrouwen zijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus. Omdat hij onder de indruk is van Gods genade. En blijf ook maar onder de indruk van Gods genade. Blijf je daar maar over verwonderen. Daar schrijft Petrus in zijn eerste vers van zijn tweede brief in. Maar er schrijft ook Ethan over Gods goede tierenheid. Blijf je daarover bewonderen. Blijf je daaraan vastklampen. Dat is één facet wat ik mee wil geven deze morgen. Laten we die gebedshouding die Paulus hier aangeeft, laten we die navolgen. En in dat vertrouwen ons richten tot Vader. Maar laten we ook meegaan in wat hij bidt. Ik zal niet dat hele gebed doornemen, maar ik wil één facet daarvan benadrukken. Laten we kijken naar wat hij vraagt. Waarom hij zijn knieën buigt. In vers 16. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Eerst even dat, met kracht gesterkt te worden. Die kracht die is hier in dit vers verbonden aan de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dus het is de kracht die in God zelf is. Die voortkomt uit Gods heerlijkheid. Een kracht die gedragen wordt door de heerlijke en de volmaakte eigenschappen van de Heere God. En moet je denken aan liefde, aan barmhartigheid, aan genade, aan wijsheid, aan almacht. En met die kracht die bij God zelf vandaan komt, bidt Paulus dat we daardoor gesterkt worden. Met die kracht vraagt Paulus dat onze innerlijke mens, dat de innerlijke mens van zijn lezers in Efeze, maar ook onze lezers nu, dat onze innerlijke mens met die kracht krachtig gemaakt wordt. Door zijn geest in de innerlijke mens. De innerlijke mens. Ja, als je dat in Bijbelse termen vertaalt, dan kom je al bij het hart terecht. Het diepste wezen van een binnenste. Het hart, het meest innerlijke centrum van de mens. Ik heb er denk ik al eens meer over gehad. Het controlecentrum waar alles ontstaat. Waar onze wil ontstaat. Waar de bron van ons denken is. De bron van ons verlangen. De bron van ons begeren. Het centrum van je handelen. Dat is in de Bijbel het hart. En ik weet niet of het bij jou is, ik probeer dat wel eens te analyseren voor mezelf. Maar het is niet altijd helder te krijgen waar dingen vandaan komen. Hoe komt het dat ik ineens getriggerd word door iets en daar gelijk iets over denk of gelijk iets van vind? Dat ik daarna verlang. Of dat je getriggerd wordt iets, dat je ineens iets doet, dat je daar nog niet eens een redenatie voor jezelf onder hebt. Maar toch in je hart zit er al iets wat dat beweegt. Waarom dat komt. Spreuken 4 vers 23 zegt, het hart is de bron van je leven. En daarmee maakt de Bijbel duidelijk dat er een centrum in ons zijn is, het hart, waaruit alles ontstaat. En juist in dat hart wil God verandering brengen. Juist in dat centrum waar alles ontstaat wil God verandering brengen. Verandering brengen door de vergeving van zonde. Verandering brengen door de wedergeboorte. Daar een nieuw de Heilige Geest in te leggen die jouw hart gaat veranderen. En Paulus bidt dat hier ook. Dat hart gesterkt mag worden door zijn geest in het innerlijke mens. Dat hart gesterkt mag worden door zijn geest. Dat die innerlijke mens sterker mag worden door Gods kracht. En dat betekent dat die innerlijke mens steeds meer vervuld mag worden met die verlangens die van God komen. En dan kom je al bij Ezechiël. Ik geloof dat het Ezechiël is. Jeremia. Dat God het stenen hart verandert in een hart van vlees. En dat de verandering die God teweeg wil brengen is dat er een nieuw hart komt. Zodat je verlangen gericht is op de dingen die van God zijn. En niet meer op de dingen van jezelf, die jezelf realiseert. Het gaat om jouw hart. Het gaat om je innerlijke mens. En dat die verandert, dan veranderen er ook dingen echt naar buiten toe. Maar dan worden die gedragen door het meest centrale van je mens zijn. Als God dan meer aanwezig is, veranderen van binnenuit jouw levensgedrag, jouw levenswijze, je verlangens, je begeerten. Alles verandert. Laten we samen bidden en persoonlijk bidden dat God onze innerlijke mens versterkt. Dat Hij onze innerlijke mens versterkt zodat we staande blijven. Staande blijven ook als we in 2026 geconfronteerd worden met onverwachte tegenslagen. En kijk maar terug in 2025, er zijn er genoeg. Dingen die je niet verwacht, die toch gebeuren in je leven. Die Satan op je pad brengt, om je af te leiden van God. Laten we bidden dat onze innerlijke mens, ons hart versterkt wordt met de kracht van God. Zodat we staande kunnen blijven als de dingen moeilijk gaan worden. Als er pijnlijke situaties op onze weg komen. Als er situaties op onze weg komen die ons afleiden. Want we leven in een gevallen schepping. We leven in vijandig gebied. Die dingen zullen niet weggaan. Ook niet in 2026. Ze horen bij Jezus volgen en hier op deze wereld leven. Maar laten we bidden dat God onze innerlijke mens versterkt. Laten we bidden dat God onze innerlijke mens, ons hart versterkt, zodat we in 2026 bij alle keuzes die we moeten maken, en reken maar, er zijn er heel wat. Er zijn heel wat keuzes die je in 2026 zal moeten maken. Dat je die keuze maakt die past bij een volgeling van Jezus. Dat God je hart versterkt, je innerlijk zo vernieuwt, dat je die keuzes maakt die passen bij volgelingen van Jezus. Die stimuleren je toewijding aan Jezus. Keuzes die tot Gods eer zijn. Dat is het tweede wat ik wil noemen. De tweede reden waarom we innerlijke versterking van ons hart nodig worden. De derde, de laatste die ik wil noemen. Laten we bidden dat God onze innerlijke mens versterkt. Omdat we zelf zwak zijn. Zo zwak dat we zelfs niet in staat zijn om in eigen kracht ons eigen ik in toom te houden. We zijn zo zwak dat we niet in staat zijn om ons eigen ik in toom te houden. Want ook in 2026 zal ik gaan voor mijn gelijk. Ook in 2026 zal het ik gaan voor zijn eigen succes. Ook in 2026 zal het ik gaan voor invloed hebben. Ook in 2026 zal het ik gaan voor optimaal genieten. En dat ik zal ook in 2026 begeerten van welke aard dan ook oproepen en koesteren. Laten we bidden dat God onze innerlijke mens versterkt met zijn kracht. Zodat we staande blijven ook als onze zwakheid naar voren komt. Paulus bidt dat met een doel voor de gemeente. En dat doel mogen wij ons ook eigen maken. Dat lezen we in het vers daarna. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in liefde geworteld en gefundeerd bent. Gaan we vooral om het eerste. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En denk je misschien, ja, hij woont er toch al? Moet er dan nog iets extra's gebeuren? Nee, dat is een beetje misleidend hoe het vertaald is. In het Grieks geeft het meer iets woning maken. Dat hij woning maakt in je leven. Hij woont er al. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus totaal van ons leven deel wil uitmaken. Van alles in ons leven wil uitmaken. Het gaat erom dat de inwonende Christus steeds meer zeggenschap krijgt. Zodat hij geen bezoeker is die in de woonkamer zit en die een kop koffie aanbiedt en waar je in de woonkamer mee spreekt. Dat hij geen tijdelijke gast is. dat hij geen logee is die een maandje of twee maandjes blijft. Maar dat hij een permanente bewoner wordt in jouw leven. In alle minuten van je leven, in alle facetten van je leven. Een permanente bewoner, een huisgenoot. Tanny is mijn huisgenoot. Ze is er altijd. Behalve als zo'n boodschappen is, dan is ze weg. Maar ze is er altijd. Ze is altijd in mijn leven. En zo wil Jezus ook een permanente bewoner zijn in alle vertrekken van ons leven. Niet alleen in je woonkamer, waar het netjes ingericht is en waar het allemaal op orde is. Maar ook in de werkkeuken. Ook in de bijkeuken. Ook op de zolder, waar allerlei gedachten liggen van goede en slechte herinneringen. Hij wil zelfs in de kelders van ons hart zijn. Een kelder waar je normaal gesproken niemand toelaat. Dat is jouw domein. Daar zitten de verborgenheden van jouw leven. En ook kelders in mijn leven wat daar niet komt. Het geheim van een huwelijk, hè? Om je kelders open te maken. Voor je partner. Mee te nemen in jouw kelders. Maar we hebben allemaal kelders waar het moeilijk is om Jezus toe te laten. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Laat Jezus deel uitmaken van alle facetten, van alle vertrekken in je leven. En dan gaat het ten diepste om waar de Heere God mee bezig is. Ook in 2026. Groeien in toewijding. Dat Christus steeds meer plaats krijgt in jouw leven, in mijn leven, maar ook in ons leven als gemeente. En eigenlijk is dat de vraag die de Heere God aan mij stelt, door deze verzen heen, en ook aan jullie stelt. Mag de Heilige Geest al die omstandigheden in 2026 gebruiken om meer ruimte voor Christus te maken in je leven? Zodat hij in nog meer facetten van je leven hij het voor het zeggen krijgt. Is het alleen maar passief afwachten totdat Jezus dat doet, meer ruimte maakt in je leven voor hem? Nee. Dat geeft Paulus hier ook aan. Hij buigt zijn knieën. En dat is een houding dat hij zich uitstrekt naar de Heere God, dat de Heere God dat wil geven. Nou, bid daar ook maar actief om. Dat de Heere God je met kracht sterkt. En wees maar actief bezig met zijn woord. Want daarin laat God zien wat belangrijk is voor jouw leven, voor mijn leven, voor het gemeenteleven. En daarom is het belangrijk om hier elke zondag te zijn. Om samen dat woord te openen, samen over na te denken. Maar ook thuis je Bijbel actief te lezen. Kom naar de Bijbelstudies, kom naar al die momenten dat het woord je vormen kan. En bespreek het ook. Alle preken kun je luisteren op internet. Ga er nog eens een keer naluisteren in de week En bespreek dat nog eens met elkaar. Wat doet het met mij? Wat doet het met jou? En als je hulpmiddelen zoekt om je Bijbel te lezen, er zijn er genoeg te vinden in de boekwinkel en op internet die je kunnen helpen om het woord regelmatig te lezen. 2026 is weer begonnen. En het aftellen naar 31 december is ook begonnen. En elke dag gaat er een dagje af. Maar 2026 is ook een jaar wat aftelt naar de komst van de Heer Jezus Christus. Als Jezus komt in heerlijkheid. En in dat perspectief moet je dit ook plaatsen. Verlangen naar dat Christus komt. En verlangen naar ook dat Christus in 2026 je klaarmaakt voor die ontmoeting met hem. Bid dat Jezus steeds meer en meer woning zal maken in de gemeente. Maar bid ook dat hij steeds meer woning zal maken in jouw leven. En laten we vandaag en alle dagen van 2026 met elkaar bidden. Ik wil u kennen, Heer Jezus, mijn grootste schat. U wil ik kennen en u wil ik volgen. Laten we dat samen uitzingen in het lied 505. U wil ik kennen.